Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Engie. Engie, energie, technologie en optimisme.
BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
Grote bedrijven met één gezamenlijk doel: een mooiere wereld. Deze duurzame koplopers zijn hard bezig met het vergroenen van hun activiteiten en vertellen aan ons waar ze naartoe willen en wat ze onderweg tegenkomen. Dit is The Green Challenge. In The Green Quest zat ik dit seizoen regelmatig met twee grote bedrijven aan tafel om te praten over hun duurzame reis en de ervaringen die ze daarbij opdoen. Dat leverde vaak verrassend leuke gesprekken op. In deze aflevering sprak ik met Ronald Balvers, directeur recycling van afvalverwerker GP Groot, en Janko van der Baan, en hij leidt de Benelux-tak van vrachtwagenbouwer Scania. Janko, zullen we met Scania beginnen? Het bedrijf telt in de Benelux ruim 5000 medewerkers. De fabriek staat in Zwolle. Hoeveel trucks maken jullie daar?
Op dit moment maken we ruim 200 trucks per dag.
Per dag?
Per dag.
Maar laat je die dingen?
Ja, die verkopen we. En het mooie is, we hebben ze al verkocht voordat we ze produceren.
Maar dat is hoeveel per jaar?
En dit is een fabriek. Dit is wel de grootste fabriek, maar We hebben wereldwijd nog meer fabrieken. En al met al produceren we dan rond de 90.000, 100.000 voertuigen per jaar.
Ongelooflijk. Ik vond 200 per jaar al veel, maar per dag. Als we het gaan hebben over jullie duurzame doelstellingen, want dat is binnen dit programma het belangrijkste, dan moeten we onderscheid gaan maken tussen aan de ene kant datgene wat er op de werkvloer gebeurt en wat er uiteindelijk qua trucks de fabriek uitrijdt. Waarom zit daar verschil tussen?
Nou, het ene is, we hebben drie stages, of drie scopes. De eerste scope is, wat doen we zelf en wat hebben we zelf in de hand? De tweede scope is in onze productie, wat kopen we in? Denk bijvoorbeeld aan elektriciteit of aan gas of aan warmte. En daar hebben we minder invloed op als het dan gaat over de CO2-footprint. En de derde scope is de producten die we dus op de markt zetten. Mm-hmm. En daar kijken we op verschillende manieren naar. Als we nu kijken naar die producten, om daarmee te beginnen, 25% van alle CO2 in het wegvervoer, Europees, komt van trucks en bussen. Als je kijkt naar de totale CO2 in Europa, dan zijn trucks en bussen goed voor 6%. Dus om het even in de getallen weer te geven. Ja. Scania zegt, als we kijken naar onze eigen business, dan willen we daarin op 2025 onze CO2-footprint met 50% verminderen. En dan meten we dat vanaf 2015. Dus in die 10 jaar tijd willen we dat met 50% reduceren. Mm-hmm. Met trucks die we aan onze klanten verkopen, is dan een veel grotere uitdaging. Want die trucks die hebben we dan ook zelf niet meer onder controle. En wat die klant ermee doet, dat is ook heel lastig om dat voor ons te controleren. En toch hebben we daar ook een target op gezet. En dat is 20%. Mm-hmm. Om daar de footprint met 20% naar beneden te krijgen.
En als je dan 2025 zegt, dat is natuurlijk heel goed af te zien. Dus over 3-4 jaar.
Ja.
Waarom niet meteen 2030, 2050...
We willen het tastbaar en we willen het meetbaar maken. En we hebben dat gegoten in de science-based targets. Dus dat maakt ook dat het vast ligt. En dat maakt ook dat het goedgekeurd is. Dat wil zeggen dat er wordt dus daadwerkelijk gekeken. En in ons sustainability report, wat we vorige week naar buiten hebben gebracht, samen met ons annual report, staan al die feiten ook in omschreven. Het is niet vrijblijvend bij Scania.
Nee, dus dit kun je hardop zeggen en waarmaken. Zou het denkbaar zijn door alle technologische innovaties en dingen die er ook bij jullie gaan gebeuren, dat er toch iets op gang komt waardoor dingen sneller en misschien in 2030 wel veel verder zijn dan je nu kan beloven?
Ja, daar ben ik wel van overtuigd. Daar zijn we ook bij Scania van overtuigd dat dat zo is. En dat is moeilijk te kwantificeren op dit moment. Want het is voor ons een enorme disruptie natuurlijk. We gaan wat dat betreft is die markt in een enorme verandering onderhevig. Een hele conservatieve markt waarin wij voertuigen leveren. En wat dat teweeg brengt en hoe snel dat gaat, dat is ergens moeilijk in te schatten, maar we weten zeker dat het wel gaat gebeuren.
Ja, terwijl in die truck zit de grootste deel van jullie uitstoot. Hè? Dus datgene wat de richting de klant rijdt, daar zit het leeuwendeel van datgene wat er omgeklapt wordt.
Daar zit 90%
van. 90%.
Ja, ja.
Dus daar willen jullie heel graag.
Daar moeten we invloed op uitoefenen.
Invloed hebben.
Ja, precies.
Ja, ja.
En dat is superbelangrijk. En er zijn allerlei methodes voor om dat te doen, maar daar hebben we dus een hele kluif aan. En hoe kan je dat doen? Ja, hernieuwbare brandstoffen.
Gaan we het zo uitgebreid over hebben? Want ik wil eerst eens even naar Ronald. Jullie doen de afvalhoek van de samenleving. Jullie recyclen dat. Maar daarnaast doen jullie ook brandstoffen. Dat is een bijzondere combinatie. Als je bij jullie het terrein oprijdt, het eerste wat je ziet, 4 grote windmolens. Een enorme heuvel vol met zonnepanelen. Wat voor soort energie wekken jullie daarmee op? Los van dat het wind en zon is, maar welke hoeveelheden gaat het?
Nou ja, van die 4 windmolens zijn er 2 van ons. En daarnaast hebben we dus 8000 zonnepanelen op onze deponie hebben wij liggen. Mm-hmm. Daarmee wekken we ongeveer een 13 miljoen kilowattuur aan elektra op. En binnen de totale groep, want we hebben inderdaad ook een brandstoftak en een infratak, verbruiken we ook 13 miljoen kilowattuur. Dus dat is een heel mooi zichtbaar iets. Is
dus je bent daar al een beetje in balans?
Daar zijn we inderdaad energie-neutraal op het gebied van elektra. en dat is eigenlijk het meest zichtbare. Maar daarnaast hebben we natuurlijk ook nog vanuit onze afvalstromen wekken we hernieuwbare brandstof op. CNG en ook LNG. En ook HVO's, waar een gedeelte van ons wagenpark dan ook weer op rijdt.
Ik zie Janko toch een beetje jaloers naar je kijken nu. Maar dat... hey, jullie bedrijf 100 jaar oud, al meer. Een familiebedrijf. Sinds wanneer is dat duurzame plantje bij jullie gaan groeien?
Ja, we bestaan inderdaad sinds 1917. En dat is uiteindelijk begonnen als een transportbedrijf. Later ook kolenhandel erbij en brandstofhandel. Mm-hmm. Infra erbij. En in 1973 hebben we een 30 hectare land gekocht in Alkmaar. En daar is onze stortplaats toen begonnen. En van heel snel is dat eigenlijk overgegaan in de recycling.
Ja, en is dat eigenlijk gewoon keihard goede business? Als je zegt, we doen steenkool en dan doen we nog wat oude rotzooi. En dan hebben we een mooi pakketje om dikke winst mee te maken. Of zit er ook dat hele circulaire idee wat bij jullie steeds groter groeit in echt idee achter dat we die planeet moeten gaan redden?
Ja, die steenkool, dat doen we gelukkig niet meer. Dat is allemaal passé. We zitten tegenwoordig eigenlijk in de high-tech recycling ook. En wat ik zeg, ook de duurzame brandstof erbij. Mm-hmm. We proberen daar vooral een gidsfunctie voor onze klanten ook in aan te nemen. Om onze klanten, want dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste, om die daar ook zeker dan ook bij te helpen.
En in welke zin doe je dat? Want jullie brengen nu standaard deze rotzooi, maar als je het anders inricht, krijg je andere rotzooi of minder rotzooi? Of...
Ja, wij zien het vooral niet als rotzooi. Wij zien het als zijnde afvalstromen die bij ons binnenkomen, die wij omzetten naar grondstoffen. Ja. Wij proberen ook echt van recyclaar naar grondstoffenproducent ook te gaan. En daarbij daarnaast wat we ook aangeven op onze tankstations willen we dan ook duurzame brandstoffen gaan leveren.
Daar ook weer een soort cirkel maken met z'n allen.
Wij proberen continu met al onze afvalstromen de cirkels ook rond te maken daarin inderdaad.
Ga ik één naam onder je neus gooien? Teun van de Keuken.
Ja. Ja,
ja die was net voor KRO-NCRV flink in jullie afvalwereld gedoken, 4 afleveringen lang. En die zei, heel veel van die bedrijven die zeggen, wij zijn milieuorganisaties, circulair hier, circulair daar. En wat doen ze voornamelijk? Afval verbranden en vuil in de grond stoppen en verder niks. Hoe kijk jij daarnaar?
Hoe ik daar naar kijk? Ja, ik vind bijvoorbeeld het afleveringstrend, de verpakkingsplastics. Daar vond ik gewoon een goede aflevering ook zeker erin. Wat ik wel, ook als ik daar naar kijk in de voorgaande afleveringen, hadden we bijvoorbeeld met betrekking tot brand. Dat is echt wel een uitdaging. De afgelopen 10 jaar is er veel meer powerbanks, batterijen, accu's zijn er terechtgekomen. Ja. En dat is een hele grote uitdaging die wij ook hebben binnen onze branche.
Maar ook dat jij als bedrijf dat probeert al 100 jaar steeds beter te doen. Ja. En dat er heel veel toch een beetje mafioze greenwashers tussen hangen. Waarvan ik denk, jongens, daar hebben we helemaal geen tijd meer voor. Ga het nou gewoon goed doen. Dat lijkt me voor jullie frustrerend.
Nou, dat is het zeker. Maar waar het grote deel, het gros van onze bedrijven, zeg maar in onze branche, dat zijn gewoon allemaal nette bedrijven. Eigenlijk bijna iedereen. En natuurlijk heb je er een aantal cowboys heb je daar zo ook tussen zitten. Maar die heb je in iedere sector.
Ja, maar die moeten er nu wel snel uit, toch?
Nou, daar ben ik met je eens.
Ja, dan hebben we dat nu afgesproken. Wat is voor jullie, als je het wel goed wil doen, de grootste hobbel op de weg naar een duurzame toekomst?
De grootste hobbel die wij eigenlijk zien is uiteindelijk een stukje wet- en regelgeving. Dus op dit moment wordt er ook helemaal geen verplichting aangezet om recyclaat ook toe te passen in nieuwe producten. Mm-hmm. Nou, als we dat zouden doen, dan zouden we wel hele mooie stappen er ook in kunnen maken.
De demissionair staatssecretaris Tientje van Veldhoven zei, er moet een circulariteitswet komen, hè, dat er in ieder geval zoveel procent geupcycled plastic in nieuwe producten zit, dat soort dingen. Zou dat helpen?
Ja, ik denk het wel. Want op dit moment zijn de virgin grondstoffen zijn nog veel te goedkoop. En daar moeten wij tegen concurreren met onze recyclaten.
Ja.
En dat is dan bijna niet te doen. Want dan kiest de producent die kiest al heel snel voor virgin materialen. Omdat die snel ook... zijn installaties zijn er ook op ingericht. Terwijl de recyclaten, als we dat hoogwaardiger kunnen toepassen... gaat die recycling ook sneller lopen.
Dat denk ik dat het bij jullie ook geldt, Janko. En want jullie willen trucks bouwen. Nou, van gerecycled metaal is misschien nog heel lastig. Misschien niet stevig genoeg zelfs. Hoe gaan jullie die enorme CO2 die in dat staal verpakt zit compenseren? Hoe kan dat?
Ja, dat is op zich... Ik denk dat je hier de spijker op zijn kop slaat. Dat is de grootste uitdaging die we hebben. Staal en ook andere raw materials, zo gezegd.
Mm-hmm.
Even terugkomen op wat je net zei over de cowboys in de industrie. En natuurlijk, daar hebben wij ook mee te maken als we onze grondstoffen kopen. En het water vloeit naar het laagste punt. Toch hebben wij gemeend om daar een board voor op te richten binnen Scania. Die dus bepaalt samen met onze afdeling Purchase... en samen met onze compliance afdeling te kijken van waar komt het vandaan. En we proberen zo goed mogelijk te traceren. Dat lukt absoluut niet 100% met alles.
Nee, maar daar
zijn
we
steeds meer mee bezig.
Je ziet dat bij de luxe jachtenbouw dat het teakhout uit Myanmar komt, wordt nu eindelijk aangepakt. Maar je zou toch ook je ogen uit je kop schamen. Bouw je zo'n mooi luxe schip. Ja. En is het opgebouwd uit componenten met slaven, dit en rotzooi daar. En wil je allemaal niet.
Nee, dus... en je zei net staal, om dat maar als voorbeeld te nemen. Dat is natuurlijk enorm energieslurpend, om het maar zo te zeggen. En Scania gaat nu met het eerste bedrijf in Zweden contact... een verbintenis aan wat staal produceert... wat CO2-neutraal is.
Ja, ik heb de proeffabriek gezien van een afstandje. En dat is heel spannend.
Ja, en dat is... En hoe komt dat dan, zeggen mensen? Waar haal je energie vandaan? De waterkrachtcentrale. In Zweden heb je de waterkrachtcentrales. En die zorgen voor groene energie. En met al die groene energie komt er dus ook groen staal. Maar je moet dus wel naar de keten kijken om te begrijpen van... ja, waar hebben wij onze footprint te verbeteren?
En als je dat allemaal in kaart hebt, van dat is goed, dat is goed, dat is goed... dan bouw je een truck, en misschien wel een elektrische. Maar hoe krijg je die de markt nou in? Want die is ongetwijfeld duurder dan wat er gemiddeld aan dieseldingen rondhobbelt.
Ja, en we bouwen commerciële producten. Dus dat betekent dat mensen dat bij ons kopen... omdat ze er geld mee gaan verdienen.
Mm-hmm.
Als dat al niet lukt, ga je ze nooit verkopen.
Nee.
Dus het verdienmodel daarachter, dat moet natuurlijk daar aanwezig zijn. En wat je nu ziet is dat we op dit moment... de eerste elektrische voertuigen zullen niet de moeilijkste zijn. Dat zijn echt de klanten van ons die willen voorop lopen... die willen ervaring opdoen.
En daar ook trots op zijn dat ze dat doen, denk ik.
Absoluut. Maar straks komt natuurlijk de meute, om maar zo te zeggen, het gros... En dan moet het op eigen benen staan.
Ja.
Wij zien wel dat in de komende 3 jaar batterijprijzen enorm naar beneden zullen gaan. Dat is al ingezet en dat zien we ook bij ons. Ook lichter worden in eigen gewicht. Dus al die dingen gaan er wel bij helpen. En uiteindelijk komt die kostprijs van dat voertuig op een niveau... waarin er echt weer geld verdiend mee gaat worden.
En waar zitten we dan qua jaartal?
2023.
BNR Nieuwsradio. The Green Quest.
In de Green Challenge praten we met grote bedrijven die concrete stappen zetten in het verduurzamen van hun eigen operatie. Te gast zijn Ronald Balvers van afvalverwerker GP Groot en Janko van der Baan, hij is van Scania Benelux. We hebben even als intermezzo hier jullie gevraagd om na te denken over een persoon, een film, een documentaire, iets waardoor je zegt, dat zou ik in de schijnwerpers willen zetten, want dat zegt iets over hoe wij met die hele toekomst bezig zijn. Janko, wat heb jij meegenomen?
Ik heb een boek meegenomen. En dat boek heet Sustainability Leadership. Hartstikke mooi woord. En ik denk dat er misschien wel 50 boeken zijn met een dergelijke kreet. Maar waarom is dit boek nu zo bijzonder? Het is geschreven door Hendrik Hendriksson. En dat is onze CEO. En Elaine Grunewald. Dat zijn twee mensen die sustainability heel hoog hebben staan. En die hebben 25 voorname CEO's in Zweden geïnterviewd voor dit boek. En die hebben allemaal hun visie gegeven. En dit boek gaat er niet alleen voor zorgen dat je duurzaam denkt... maar het maakt de koppeling met duurzaam denken en geld verdienen.
Kijk.
Want daar gaat het uiteindelijk om.
Ik haal vaak het boek Drawdown aan, met 100 circulaire business cases in de wereld. Mm-hmm. Die ook allemaal werken en geld opleveren.
Ja.
Dus heel vaak is het excuus complex en moeilijk.
Ja.
Werkt niet meer, want het kan.
Het kan. En dit boek gaat ook bedrijven helpen om met die duurzaamheidsreis te beginnen.
Mooi. En de lessen van 25 bij elkaar inspireert zo dat je denkt... Ik blijf niet meer achter.
Absoluut. En het gebeurt in Zweden. Zweden loopt voorop wat dat betreft in deze.
Ja, zoals zo vaak, toch?
Ja.
Uit Zweden. Ronald, wat heb jij bij je?
Ja, ik heb ook een boek bij me. Dat boek dat is van Huip Modderkolk. En dat is Oorlog, maar niemand die het ziet. En dat gaat eigenlijk over heel de digitalisering. En eigenlijk ook de digitale oorlogvoering tussen de verschillende landen. Mm-hmm. Ik hou van lezen en dit is ook een boek dat op mijn pad kwam. En dat vond ik wel heel erg inspirerend. Ook om te kijken op een andere manier naar hoe het überhaupt allemaal gebeurt.
Maar oorlogsvoering klinkt meteen weer als concurrentie en narigheid en dat remt alleen maar.
Ik kan je adviseren, lees dat boek. En dan ik denk wel dat het je ogen ook wel opent.
Maar geef eens een samenvatting, wat leren we uit het boek?
Wat we leren uit het boek, het gaat meer om gewoon het hek van verschillende landen onderling. En uiteindelijk dat je de gegevens die we allemaal online zetten, dat het allemaal best wel heel erg inzichtelijk is. Ook voor de verschillende diensten die er ook allemaal naar zoeken en die er onderzoek naar doen.
En je merkt het overal, in afvalstromen of in vrachtwagengebruik, in en uitsteden. Die hele digitalisering daarachter om dingen slimmer te doen, logistiek te veranderen, dat is ook echt een onderdeel van de nieuwe economie. Zullen we terug naar jullie bedrijf, Ronald? Als er een vrachtwagen vol met toekomstige grondstoffen, ik leer snel, hè, het terrein oprijdt. Hoe gaat dat? Wat gaat er over in om te verbranden? Wat kan je hergebruiken? En verschuift het al een beetje richting zoveel mogelijk hergebruik?
Ja, zeker. Dat hangt er heel vanaf waar de klant ook mee komt. Iedere klant heeft namelijk een uniek nummer voor een unieke afvalstroom. En dat heet een afvalstroomnummer. Mm-hmm. Dus als je aankomt bij ons apart met hout, met beton, met plastic, dan gaat dat naar onze recyclinginstallaties.
Hou ik ook van, hè, dat je gewoon een afvalstroomnummer, dat je dat dan ook zo noemt.
Ja, lekker
dat
duidelijk.
Een distributiecode.
Afvalstroomnummer, lekker zoals het is.
Dus iedereen weet waar die terecht moet?
Ja, dan komt het dus bij de verschillende recyclinginstallaties. Dan wordt het opgewerkt naar een nieuwe grondstof. Het gaat bij ons eigenlijk ook dan de keten weer in. Dus dan maken we daar bijvoorbeeld nieuwe spaanplaat van, een nieuwe circulaire betontegels. Of we ontwerpen zelf ook kunststofproducten.
Bij jullie meteen al?
Dus ja, dat gaat
komt binnen en je weet meteen pats,
dat wordt het. Dan gaat het naar die recyclinginstallaties en dan gaat het door naar de keten met onze ketenpartners waar we dit ook dan ook produceren.
En noem eens de gekste dingen waar je niet opkomt. Ik was ooit bij Renewy, die stonden allemaal te huilen over de kleerhangers van de Primark, want dat was slecht plastic en slecht ijzer. Wat moeten we ermee? Maar dus alles wat bij jullie binnenkomt, kan je over nadenken, dat gaan we hergebruiken.
Je kan er overal over nadenken, maar uiteindelijk gaf ik net ook aan, je hebt monostromen die binnenkomen, maar als alles in de mix komt, ik noem ook wel eens shit in en shit out, als alles in de mix binnenkomt, dan hebben we daar ook
dat mag dan weer wel.
Voor.
Ik zeg rommel, maar dan...
Rommel in is rommel uit, ja. Zo kunnen we dat ook benoemen. Maar als het dan in de mix bij ons binnenkomt, dan hebben wij high-tech sorteerinstallaties die het allemaal op stroom sorteren. Dus dan gaat het weer naar hout en kunststoffen, beton en noem het maar op. Dat doen we dan weer met eigenlijk een high-tech installatie waar dus ook geen handjes meer aan de band staan.
Nee.
En op die manier gaat het wel weer naar de verschillende andere recyclinginstallaties.
Je zei net al spaanplaten en dat soort dingen. Noem eens iets waar je niet snel opkomt, wat toch bij jullie direct vandaan komt.
Wat bij ons direct vandaan komt, is wij bijvoorbeeld de Bonton. Dat is een vuilnisbak, die hebben wij zelf ontwikkeld. Dus die komen met de kunststofstromen die wij inzamelen, maken wij zelf ook nieuwe vuilnisbakken van.
Ja.
En daar krijgt de klant eigenlijk zijn eigen afval terug in een product.
Ik denk dat jouw werk gewoon veel leuker is geworden de laatste jaren.
Die sector waar ik in zit gaat de komende 10 tot 20 jaar veranderen. En daar gaat iedereen ook mee te maken krijgen.
Wat kunnen we als eenvoudige consument thuis, als huishoudens, wat kunnen we doen om jullie te helpen?
Een goed milieu begint bij jezelf. Die aloude spreuk die staat.
Hoe oud ben jij? Dat zet mij hier.
36, ja. Dus. maar dat maakt niks uit. Nee, dat is die spreuk die staat. En daar begint het uiteindelijk.
Denk ook na. Wat gooi je wel weg, wat niet? En hoe gooi je het weg?
Kijk naar wat je aanschaf. Dat is ook wel een belangrijk feit. Maar ook, en dat is ook voor onze klanten, dus de producenten zelf, of eigenlijk onze bedrijven, ga nadenken over circulair ontwerp. En op die manier krijgen wij verschillende producten binnen die we ook weer uit elkaar kunnen halen en ook circulair kunnen toepassen.
Dus zowel op de huishoudens, kijk wat je weggooit en wat je koopt, maar ook voor de makers, kijk hoe je het ontwerpt en hoe je het weer uit elkaar kan halen.
Ja, zeker. Ja,
mooi. Janko, nou willen jullie ook die enorme verduurzamingsstappen gaan doen. Je zei net al, meer wetgeving helpt, omdat je dan weet in welke richting je die vrachtwagens wil laten ontwikkelen. Hybride trucks kwam ik bij jullie tegen. Is dat een antwoord om die tussenstap op te vullen?
Absoluut. Wij noemen dat ook wel een transitievoertuig. Mm-hmm. Een transitie naar vol elektrisch. Dat wil niet zeggen dat je nog niet vol elektrisch kunt kopen, want die hebben we volledig in serieproductie. Maar waar je wel mee te maken hebt, is dat er strenge wetgeving gaat komen voor de binnensteden in Nederland. Waar overigens bijna iedere stad zijn eigen regeltjes mag bepalen, is ook niet echt duurzaam. Maar waarin je tussen de steden ook moet gaan rijden. Nee? Dus als je de hele dag in de stad rijdt, is het makkelijk. Dan koop je vol elektrisch.
Ja.
Maar heb je regionaal transport en je rijdt een dikke 300-400 kilometer op een dag, maar hebt dan toch nog een aantal steden te bevoorraden, dan kan je volledig elektrisch in de stad rijden en op HVO-diesel buiten de stad.
Ja, dus dat heb je echt nu nodig voor de komende 5 tot 10 jaar... om dat gat dicht te rijden.
Absoluut.
En kan je dat gewoon ontwikkelen en dan is het geregeld?
Ja, we hebben al sinds 2015 dit product. En dat hebben we verder doorontwikkeld. Nu zit daar ook standaard geofencing op. Dus dat wil zeggen dat je vanaf het bedrijf, de planner die auto inplant, die kan bepalen dat als die de stad Utrecht inrijdt, hij op de grens overschakelt naar elektriciteit zonder dat de chauffeur daar invloed op heeft.
Wauw.
Dat is al iets wat, dat komt gratis mee met het voertuig. En daarmee willen wij garanderen dat het ook gebeurt.
Ja, dus dan hoef je helemaal niet meer over na te denken.
Nee, dus je kan het ook niet meer vergeten.
Die tachograaf, die druk je nog in en voor de rest tuf je gewoon door het ganse land.
Ja, en die batterij die wordt uiteraard met groene stroom opgeladen. Dat is een plug-in hybrid.
En is dat ook iets wat uit Den Haag toegejuicht wordt?
Ik zou zeggen van niet.
Niet.
En dat denk ik dat te maken heeft met het feit dat het vlees nog vis is. He, dus men zegt van ja, is het nou een elektrisch voertuig of is het nou een dieselvoertuig? Op het kenteken staat dat het een dieselvoertuig is die elektrisch kan rijden. Ja. Maar het feit dat het een dieselvoertuig is, betekent al dat je eigenlijk 1-0 achter staat.
Dus hier ook weer net zo goed als je zegt elke stad bepaalt zijn eigen dieselgrensjes. Dan moeten we ook met elkaar veel sneller, flexibeler in de wetgeving.
Precies, en dit is een transitievoertuig. Die is er nu en die kan je nu gebruiken. En dan kan je dus al op elektriciteit in de binnenstad rijden. Waarom doen we dat niet? Ja, en dat heeft dan dus daarmee te maken. Dan zegt de wetgeving, ja, maar hoe kunnen we dan controleren dat het dan, het is wel diesel en het komt er toch binnen. En, nou ja, dan
omdat het automatisch gaat.
Precies. En dat, we gaan nu met TNO een proef doen. Wat dan gelukkig geïnitieerd is door de overheid om te zeggen, wij kunnen garanderen dat het voertuig in de binnenstad elektrisch rijdt.
Dus dit schaap is bijna geschoren, zou je zeggen.
Daar ga ik vanuit.
Ja. Ik wil even nog anders, want jullie zitten met jullie bedrijf er al heel lang in. En jullie maken goede stappen en je hebt daar een plan bij. En dat zit ook zoden aan de dijk. Als je nou aan het luisteren bent, die je denkt van, hé, ik moet die eerste stap gaan zetten. Ik wil richting circulair. Waar zou je beginnen?
Waar ik zou beginnen is eigenlijk doen. Gewoon die stappen ook maken. Heel veel bedrijven die kijken redelijk, in mijn ogen relatief naar de korte termijn. Gewoon naar winstgevendheid in het nu en het 5 jaar. Maar in mijn optiek moet je veel langer kijken. En dat is wel een absolute, als je die circulaire economie en energietransitie, als je die vorm wil gaan geven, dan moet je dat ook gewoon op de agenda zetten als bedrijf zijn.
Gewoon niet meer wegkijken, gewoon durven doen. Welke materialen worden schaars? Hoe gaat het er ongeveer uitzien? Ook al is het niet in beton gegoten, maar echt durf een toekomstvisie te maken, zoiets.
Ja, maar kijk vooral ook in je eigen keten. Dus als ik ga kijken als bedrijf zijnde van, hey, waar kan ik in de keten, kan ik dan ook het verschil maken? En durf die vraag te stellen aan jouw afnemer of ook aan jouw klant, van waar is die behoefte dan ook naar? En als je daar niet het juiste antwoord krijgt, stap er dan overheen.
Ja. Dus groot kijken en het eigenlijk weer wat je zegt, samen doen.
Dat is het vooral. De circulaire economie is ook gewoon de deeleconomie. Ja. En daar moet je dus ook gewoon wel die stappen in durven nemen om gewoon eens die vragen ook daarin te stellen.
En als het wat jullie betreft, als je naar de economische groei in de wereld kijkt, China gaat groeien, nou, je hebt al die opkomende economieën. Is dat iets wat jullie allemaal in je toekomstvisie inpassen? Dat je zegt, wij weten ongeveer wel hoe de hazen gaan lopen. Dus daar sorteren wij op voor.
Nou, zo groot zijn we zeker niet. Dus wij zijn gewoon een grote regionale speler.
Ja, maar die krijgt dat soort dingen allemaal wel voor de voeten de komende jaren.
Wat wel het mooie is kijk, als wij als Europa zijn, importeren wij 70% van onze grondstoffen.
Ja.
En daarbij zijn we vooral afhankelijk van Azië, maar ook Zuid-Amerika. En het grappige is dat als je kijkt naar wat de middenklasse daar is, die is nu relatief klein daar. En de komende jaren gaat die gigantisch groeien.
Dus die houden heel veel dingen zelf.
Ja, wat willen die? Die willen een huis boven ons, spulletjes in een huis, een auto, een televisie. En daar die grondstoffen voor, dat gaat een probleem worden.
Dus wij moeten onze eigen dingen oplossen.
De circulaire economie is gewoon een bittere noodzaak.
Janko, heb jij nog een tip voor iedereen?
Niet wachten met het verduurzamen, maar het gewoon gaan doen.
Zo simpel kan het ook gewoon.
Het is echt zo simpel.
Ga het dan maar gewoon doen, want je ontkomt er toch niet aan.
Je ontkomt er toch niet aan. Nee, precies.
Mooi. En jullie kijken er alle twee heel blij bij. En ik denk dat het gewoon een hele verstandige keuze is.
Wij worden er enthousiast van.
Kijk,
zeker.
En we gaan jullie daar ook zeker in volgen. Dank jullie wel om hier te zijn. Ronald Balvers, directeur van GP Groot Recycling. En Janko van der Baan van vrachtwagenbouwer Scania. Je luisterde naar een aflevering van The Green Challenge, waarbij ik in gesprek ging met vertegenwoordigers van twee grote bedrijven die flink aan het vergroenen zijn. Volgende week zijn we er weer. Dan kun je luisteren naar de aflevering die we maakten met Arla Foods Nederland en Friesland Campina.
The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Engie. Engie, energie, technologie en optimisme.
Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.